Angry Nerds is taped in front of a live chat room audience.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Angry Nerds op donderdagavond. Het is een hele rustige Angry Nerds vandaag. Want in de studio is eigenlijk alleen maar Peter. Maar dan wel de Peter van Tido's. Hij gaat ons vertellen over wat er straks allemaal op Tido's gaat gebeuren. Dat is al heel binnenkort. En op de Jitsi zitten Elger en Wouter. Ah, wat goed dat je er toch op het laatste moment, Wouter.
Ik weet nooit dat er ook binnenvalt.
Echt, god, hoor ik jullie wel goed? Het lijkt of het...
Mij kan je niet horen. Niemand kan mij horen.
Nou, jou hoor ik juist wel, maar het lijkt wel of Wouter gemute is.
Dan doet hij. Dat klopt. Gaat dit beter?
Ja, dat gaat een stuk beter. Het lijkt een beetje op een doorsnee vergadering, hè? Altijd Angry Nerds aan het begin.
Ja, hallo.
Ja. Ben je er? Je staat op mute. Je moet even op het knopje drukken.
Nou, in dit geval was het knopje ineens weg.
Het knopje weg?
Ja, natuurlijk.
Ja, dat gebeurt wel eens.
Hoe kan een knopje nou weg zijn?
Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik had ergens geklikt en toen verdween de hele boel ergens anders heen.
Oh ja, dat heb ik ook wel eens.
Het is gefixt.
Dat heb ik ook wel eens. Dit is raar, joh. Ik ben Kali aan het installeren op een zo'n mini Raspberry Pi. Hè? Zo'n Pi Zero V2. En ja, dat gebeuren allerlei hele vreemde dingen. Als je gewoon Kali installeert en je drukt op update, is hij ineens allerlei dingen kwijt. En dan gaat hij apt-fix update en zo vragen. En dan moet je van alles configureren. Dat is helemaal in de war, dat ding. Dus ik leef met je mee, wat dingen betreft die stuk zijn.
Ja, ach, het hoort er ook wel een beetje bij, hè?
Ja, er is iemand bijgekomen trouwens, zie ik in de Jitsi.
Ja, dat is een ghost. Dat is ghosting.
ES. Wie is ES?
Elger,
deel 2.
Oh, wacht, Elger is in stereo vanavond.
Ja, of ik ben dronken, dan kom ik gewoon dubbel.
Voor het eerst.
Ja. Goed, nou, laten we even... Ja, ik denk dat het niet zo'n hele lange Angry Nerds gaat worden vanavond, want we rossen er doorheen. Echt heel erg snel. Peter, eerst eens eventjes, je bent hier één keer per jaar. Maar voor degene die je niet kennen, wie ben jij en wat doe jij in IT?
Wat doe ik in IT? In de IT niet zo heel veel. Ik zit in de weg- en waterbouw. Maar ik doe voor de IT probeer ik wat te doen. En dat is het organiseren van Tido's elk jaar. Met een paar andere enthousiastelingen.
Nou, dat is toch niet niks?
Nee, maar dat is niet in de IT. Dat is voor de IT.
Oh, dat is voor en door de IT. Mag ik wel zeggen. Hey, en het is alweer bijna eind van de maand, de 31ste en 1 juni, als ik me niet vergis, uit mijn hoofd.
Dat is
al behoorlijk snel.
Ja, dat is elk jaar weer schrikken hoe snel dat dichterbij komt.
Is er al iets te melden? Als ik het nu niet zou kennen, hè? En ik denk, Tido's, nooit verhoord. Wat, laten we eens beginnen met wat is het?
Wat was het? De Technical Dutch Open Source Event. Ooit zo naamgegeven door Jeroen en Jean-Paul.
Ja. Oh, Jeroen kennen we natuurlijk wel.
Jeroen kennen we, Jean-Paul iets minder, maar de meeste hier wel, denk ik.
Ja, iedereen die in de open source wereld rondloopt zal hem ongetwijfeld kennen. Nou, wij kennen natuurlijk vooral onze collega Jeroen.
Ja, nou ja, die zijn er ooit mee begonnen. Die waren heel enthousiast over wat er in Brussel gebeurde op Vosdam. Die hadden zoiets, dat kunnen wij ook. Die gingen ook meteen heel voortvarend van start. Zo voortvarend dat we 15 jaar later nog steeds de t-shirt van de eerste versie aan het verkopen zijn.
Oh, ja, wel een collectors item dan.
Nee, of dus, juist niet. Iedereen heeft.
Right,
nu kunnen ze aan de straat zijn en ik ben niet meer kwijt, maar...
Dus het was het eerste jaar dat je hem over had, zei van nou, volgend jaar doen we hem met 10% korting.
Ja, nee, het heeft een aantal jaar geduurd voor ik ervan hoorde, maar...
Het jaar dus op 20% korting, 30...
Ja, niet weg, dus hij gaat niet ze weg te geven tegenwoordig.
Met andere woorden, ze zijn nu gratis.
Ja hoor, als jij er een wil, kun je hem komen halen.
Nou, dan kom ik hem halen.
Ja, nou, dat is leuk. Maar waarom zouden wij naar Tido's komen? Want jij zegt Vosdam. Ik ben nou op Vosdam geweest voor het eerst. Omdat Koen zei van, oh, ga maar mee, Vosdam, hartstikke leuk.
En hoe beviel het?
Ik vond het hartstikke druk. Ja. Ik begreep er geen kut van. Maar dat ligt aan mij, dat laatste.
Ja, dat laatste, dat ken ik. Dat overkomt mij ook wel. Je moet wel heel erg goed zoeken naar de praatjes die jij wil horen en die je wel iets zeggen. Wij zijn iets minder groot. Zij hebben, wat is het, 6.000 bezoekers, wij 200-300.
Het was mutjevol. Je liep daar bij de universiteit in Brussel en daar hingen dus bordjes op de deur van: weet je zeker dat je naar binnen wil? Want het is een beetje
ik
druk.
Die komt er ook al even. Ja.
Dus ik vond het wel heel mooi. Maar inderdaad, dat ik er niks van begreep, dat ligt aan mij. Want het zijn specialistische topics. Is dat bij jullie ook zo?
Er zijn heel veel topics, dat scheelt.
Ja.
Dat is bij ons soms ook zo. We hebben echt hele gespecialiseerde praatjes over iemand een computer gebouwd met Argon en een ESP voor de videokant, et cetera. Ik ga daar, als ik tijd heb, ga ik luisteren. En dan ben ik heel benieuwd wat hij gaat doen. Wat hij gedaan heeft en wat hij erover vertelt. We hebben dingen over... Dan gaat iemand een workshop houden over tuxen breien.
Tuxen breien?
Ja, dat is de andere kant. We hebben dingen over community forming. Hoe ga je met communities om? We hebben... Even kijken, Michiel Lukien die gaat iets vertellen over self-hosting e-mail.
Oh, dat kan handig zijn.
Ja, ja. Nou, zeker in tegenwoordig die dagen waar je onafhankelijk wil worden van allerlei grote clubs. Nou, wie weet. Ja. De onderwerpen lopen nogal uiteen, van zwaar technisch tot heel toegankelijk.
Oké, kunnen we het ergens zien, het overzichtje? Is het al,
zijn heel druk bezig om al die dingen op de website te krijgen. Ze staan er vandaag nog niet. Het is echt, daar wordt heel hard gewerkt om het schema in elkaar te timmeren. We hebben, even kijken, ik zit hier te tellen van de... Even kijken, we hebben ongeveer 30 praatjes die aangemeld zijn. En dat zijn de meeste hebben ook intussen ook bevestigd dat ze werkelijk gaan komen. Er is er eentje die heeft zich teruggetrokken. Maar goed, er is er vandaag ook weer eentje voorbij gekomen van... hey, ik was vergeten op submit te drukken.
Oh, ja, dan werkt die niet, hè?
Nee, maar goed, dus dat hebben we ook nog op kunnen lossen. Het is een heel breed scala. En ik verwacht elke dag dat het schema online komt. Een beetje mazzel morgen.
Oké, het is in de weeffabriek in Gelderop. Het is niet in Eindhoven, hè? Dus nee,
het is lang in Eindhoven geweest. Door allerlei organisatorische redenen zijn we een klein beetje opgeschoven naar Gelderop. Gevolg is de... Ja, ik denk dat het makkelijker bereikbaar is. Het hartje Eindhoven in het weekend.
Dat is niet te doen, joh.
Ja, soms wel, soms niet, maar vaak niet. En bij ons is het iets makkelijker om te komen. Je kunt, ik denk 500 meter lopen vanaf het station... Je kunt met de trein komen, je kunt met de bus komen, je kunt met de auto komen.
Ja.
Je kunt ook de OV-fiets pakken vanuit Eindhoven, als je dat leuk vindt. We zijn, ik vind het heel goed bereikbaar. Voor mij is het op kruipafstand, en ik woon er ook, maar dat is weer een ander verhaal.
Ja, goed, dat is een overkant wel. Maar de weeffabriek, het is ook niet niks, hè. Het is best wel een leuke venue. Ik ben er nou een paar keer geweest.
Ja.
En ik vind het altijd heel gezellig. En ze hebben worstenbroodjes.
Het is een oude textielfabriek met een cultureel centrum gekruist en... Ja, ze hebben er inderdaad worstenbrood.
Ja, dus Brabant.
Goed.
Ja.
Ik wou net zeggen, dat gaat niet zonder.
Nee. Nou, wat we gaan daar ook live uitzenden. We hebben de afgelopen twee eerdere edities gedaan. Dus het wordt de derde keer.
Ja,
het
begint een traditie te worden nou, toch?
Ja, het begint een beetje traditie te worden. Ik vind het hartstikke leuk. We gaan daar weer, net als vorig jaar, het mobiele studiootje opzetten. En vorig jaar vond ik dat best wel puik eigenlijk. Dat was hartstikke met publiek een keer een Angry Nerds gemaakt. Hartstikke leuk.
Het eerste jaar was even rommelig met het zaalgeluid. Dat was wat lastig. Vorig jaar hadden we dat wel in orde.
Ja, nou, toen hebben we het zelf meegenomen.
Daarom hadden we het in orde.
Ja.
Je leert elk jaar bij. Dit jaar gaan we jullie inderdaad ook tijdens de lunchpauze zetten. Dan is er meer publiek, want ja, er zijn ook lezingen gaande... en die trekken een flink deel van het publiek weg.
Ja, anders zit iedereen in die zalen, dus dat schiet niet echt... Het is wel lekker wat rustig voor ons... Ja, maar om mensen uit te nodigen om te komen praten, dat...
Ja, je moet wel tegen het rumoer op kunnen, maar dat is jullie wel...
Wij kunnen wel tegen, ik geloof dat Jeroen ook komt. Nou, dan kunnen we wel tegen het rumoer op, hoor. dat gaat wel lukken. We moeten even kijken hoe dat gaat lopen met de live-uitzending.
Dat is steeds goed gelopen, dus ik heb er alle vertrouwen in.
Ja,
en als het beroerd is, zetten we je volgend jaar gewoon op het balkon of zo. Dat kan ook nog.
Ja. Dat kan ook. Nou,
we lekker op iedereen neerkijken. Maar.
We hebben al een keer op een podium gestaan zelfs. Met een Angry Nerds talk. Dat was ook heel leuk.
Ook dat, die was erg de moeite waard, ja.
Ja, die was van voor tot achter geïmproviseerd. Want we hebben op de dag zelf oh, er valt wat uit. Nou, dan kunnen wij wel wat doen.
Dat zijn vaak toch
maar dat was leuk. Ja, dat was heel gezellig. Leuk
dat was zoals het hoort, hè?
Ja, dat, zoals het Angry Nerds betaamt, weet je. We hebben daar gewoon een uur op dat podium gestaan, net zoals we een uitzending maken normaal gesproken. Dus,
misschien moeten we toch nog ooit dat idee van die PowerPoint-roulette gaan doen.
PowerPoint-roulette?
Ja, waarbij we een aantal slideshows... iedereen dient een slideshow in en je weet niet welke je krijgt.
En dat je er iets over mag vertellen?
Ja, kan op zich wel leuk zijn. Maar...
Ja, ook bekend als PowerPoint-karaoke.
Ja, PowerPoint karaoke. Komt op hetzelfde neer.
Nou, ja. Ik heb wel een leuke PowerPoint karaoke voor. Laten we zeggen voor Elger.
Yes.
Love, Death and Robots. Het komt nu op Netflix, maar volgens mij heb jij de originele versie of de oude versie gezien? Of wat?
Ik zie hier allemaal hele moeilijke slides langskomen.
Heb ik nou per ongeluk een bruggetje gemaakt?
Ja.
Ja, dat nu niet meer.
Wij bouwen bruggen.
Die drie woorden, love, death en robots, zijn natuurlijk heel uiteenlopende woorden. En dat gaat over het is een serie waarvan iedere aflevering afzonder is. En een stuk kunst eigenlijk is. Het is een heel kunstige serie. Sommige afleveringen zijn lang, sommige zijn een paar minuten. Maar ze zijn eigenlijk allemaal te gek. En dat staat nu op Netflix. Dat heeft er eerder gestaan, maar er is dus iets mee. Alleen dat staat nu op dat is een stuk van de slide is weggevallen. Waardoor het lastig is om er iets over te zeggen. Behalve dat, ik kan het natuurlijk gaan opzoeken, maar dat is wel heel erg leem. Ik heb er echt met veel plezier naar gekeken. En er is ook Amazon heeft een kloon onlangs van zoiets gemaakt. Dat heet Level Up. Dus als je er nog niet genoeg van hebt. En jij bent 's nachts nu vannacht nou, rond een uurtje of één klaar met de serie. Kan je gewoon door tot een uurtje of 3, 4. En slapen is voor watjes. Dus ik zou zeggen, begin met kijken zo gauw Angry Nerds klaar is.
Ja. Nou, en Angry Nerds is nog lang niet klaar. Want daar is hij, dames en heren. Onze eigen Peter.
Yay!
Hij zit ook, want je zit goed in beeld, Peter.
Ja, ik heb geoefend, maar dat ligt aan dit shirt. Dat is een actieshirt.
Ja, helemaal goed. Ja, maar die zit echt... Nou, meestal moeten we nog even helpen richten. Zo van iets, zien naar jou rechts, iets, zien naar jou rechts.
Ik heb de hele dag cursus cloud, in de cloud, cloud technologie gehad. Dus ik ben helemaal... Focus!
Sorry. Oké. Ja.
En in focus ook nog.
Ik vind trouwens... jij zegt net, Elger, love, death en robots zijn drie woorden die heel ver uit elkaar liggen. Ik vind death en robots wel steeds dichter bij elkaar komen als woorden. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Maar dat is weer een hele andere discussie.
Die andere twee, maar daar kan ik niks over zeggen.
Ja,
andere podcast, toch?
Nou, misschien is dat wel... Ja, je weet het niet. Je weet niet wat ze allemaal uitspoken daar. Goed. Ik zie verder dat er een heleboel te vertellen is over AI.
Ja.
En dat zijn verschillende artikelen, als ik het zo even snel scan. Want... allereerst Netflix. Netflix wil AI gaan gebruiken om reclame tussen dingen door te fietsen. Ik begrijp niet helemaal hoe ze dat willen gaan doen. Maar generative AI, midway through streams. Dus ga ze nou mijn streamtje zitten verkloten met een generative AI? Is dat wat ze willen?
Wat ik niet begrijp aan het hele verhaal, zelfs als is het al überhaupt advertenties. Je betaalt toch voor Netflix om niet advertenties te hebben?
Ja.
Of is er toch geen Netflix advertenties gesupport nu? Jawel. Of mis ik iets?
Je hebt best wel veel. Er was vandaag in het nieuws of zo dat het aantal subscribers met de advertentieversie van Netflix verdubbeld is zelfs.
Is die?
Maar is dat echt zo of is dat wishful thinking en dan komt de rest vanzelf? Ja. Nou, wat Peter zegt, is die er dan?
Ik heb er nooit iets van gehoord.
Die is er wel. Er is een Netflix-abonnement met advertenties. En dan betaal je in je eigen tijd van je leven wat je gewoon...
Ja, nee, daar word je blij van. Maar goed, oké, dat is een keuze.
Maar wacht even. Die is met advertentie. Je betaalt in tijd van je leven. Is die dan verder gratis? Ik bedoel, qua euro's betaal je gewoon met kut weer een advertentie?
Ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, it was capitalism all along, dus... Dat moet minstens net 20% goedkoper zijn of zoiets in die richting.
Ja. Maar goed, om dan dus extra makkelijk te maken om advertenties op dat platform dus te plaatsen, dachten ze, nou, als we daar nou een generative AI aanknopen, dan hoeven onze advertentiepartners helemaal geen spotjes meer aan te leveren. Dan zeggen ze gewoon, nou, dit is mijn product, dit wil ik adverteren, hier zijn wat productfoto's, regel dat.
Dus
en dan genereert hij gewoon AI-slop.
Ja, dus liegen wordt nog makkelijker.
Ja.
Kijk, wij hebben geweldige producten.
En er was een hele mooie opmerking op Reddit van een user die zei... Streaming services seem to have forgotten that their only reason of existence... is being slightly more convenient than piracy. Dus met andere woorden, ja, bestaat alleen maar omdat piracy niet meer loonde. Het was zo van, nou... We waren films aan het piraten, maar dat zijn we mee gestopt, want Netflix was betaalbaar. En goed, nou ja, als je nu die mensen weer wegjaagt, ja, dan gaan we maar weer gewoon piraten.
Dus ja, weet je, ik ben bang dat hier hetzelfde gaat gebeuren als met Sky. Sky heeft ook zo'n zender, waarmee je dus allerlei films en zo kan kijken. En die hadden op enig moment ook van, nou, we hebben het normale abonnement. We hebben een goedkoop abonnement, maar dan krijg je reclame. En wat je zag was dat het reclameabonnement ging steeds meer richting de prijs van het gewone abonnement. En het reclamevrije abonnement werd peperduur. Ja. Dat hebben ze in vrij korte tijd hebben ze dat gewoon allebei omhoog geschoven. Zo van, oké, nou nu heb je dus eigenlijk wat je betaalde al, maar krijg je dus reclames nog, alsnog. En als je die niet meer wil, ja, dan ga je dus echt de fucking hoofdprijs betalen.
Ja, en vergis je niet, een deel is advertenties, maar het tracken van gebruikers behavior en dus het maken van een profiel van jou, daar kunnen ze gewoon mee doorgaan. Laten ze wel geen advertenties zien.
Nee, dat
maar ze kunnen nog steeds jouw profiel gewoon verkopen.
Ja, dat onderdeel is een stuk lastiger te mijnen.
Ja, dus dubbel cashen voor die gasten.
Ja.
Ik vind het allemaal prima, maar als de AI-slop ook echt slop is, waardoor het hilarisch wordt, dan...
Ja, dat ben ik wel met je eens eigenlijk. Als het gewoon echt...
Dat niemand zo wil accepteren, want daar wil je niet mee gezien worden. Dat,
Ja, echt zo'n telcel over de je gewoon...
Nou ja, maar, het is
amazing discoveries, ja.
Ja, precies. Ja.
Een show van $3 miljard en dan de grootste AI-slop er doorheen, dat is wel...
Top. Nou, weet je wat ik dan, waar ik een beetje aan zit te denken? Als ze dus nu al user profiling doen op al die dingetjes, en ze gaan zometeen AI gebruiken om de advertenties te genereren, dat elke ad ook gewoon custom op de user is die zit te kijken. Dus dat wordt heel erg targeted, hè?
Ja, heel eng.
Ja.
Dus.
Ja.
Tante Leni, wij weten wat jij denkt.
Ja, dat.
Ja. En hier hebben we een custom advertentie om jou toch nog over te halen om dat ene ding te kopen wat je misschien net besloten had niet te kopen.
Ja.
En zou het oude trucje nog kunnen gelden wat we wel eens deden met YouTube-achtigen, hè? Dat je bepaalde streamdelen blokt, waardoor die in ieder geval een beetje...
Dat zal wel gaan gebeuren natuurlijk.
Dat is YouTube, maar geen Netflix. Kijk, op YouTube... kun je nog steeds gewoon YouTube-downloader gebruiken. En dan, dan heb je die onderbrekingen niet. Want je downloadt gewoon het filmpje. En de onderbrekingen, die zetten zij ertussen op hun streamingplatform. Dus, maar ik heb dat bij Netflix eigenlijk helemaal nog nooit gezien.
Je kan wel die... Als je hem helemaal hebt gekeken, dan staat hij in principe... Als je via PC kijkt, staat hij compleet in je cache... En dan kan je hem, ik heb ook nog wel eens, die kan oude description aanzetten. Dan krijg je een aparte track waar dan iemand vertelt wat je ziet.
Ja.
En bij Amazon dan kan dat ook. En dan, dan kan je hem, als je een beetje handig bent, kun je hem gewoon opslaan. En. Dus je kan hem ook gewoon een keer kijken, en dat je gewoon niet kijkt, zullen we zeggen. En achteraf kijken. Dat zou je kunnen doen.
Ik ben wel benieuwd, Peter, hoe jouw AI-gegenereerde advertentie eruit gaat zien.
Ja, gewoon hetzelfde geluid.
Ja, ik ben inderdaad ook benieuwd wat voor beeld er dan wordt gegenereerd.
Zou je het beeld
inderdaad
op zwart zetten of niet?
Ja, ja, dat vind ik wel zo prettig. Ik zet scherm gewoon uit dan. Ja. Alleen over de boksen. Ja, prima.
Nou, nog even. En ze gaan gewoon zo ver dat ze in de gaten gaan houden wanneer jij van het scherm wegkijkt. Want ik heb nu nog wel eens, dan komt er een reclamespot en denk ik, oké, ik ga even Heineken maken. Ben zo terug. Maar zometeen gaat dat ding dus kijken of jij nog wel zit te kijken.
Ja, als jij die Samsung hebt met een camera, kan dat al, hè?
Ja, nee, maar dat wordt super eng.
Ja. Ja. Ja, YouTube doet dat ook in principe met de skip ad knop.
Ja.
Ja.
Ja, nou die skip ad knop, die doet het vaak genoeg niet, hoor.
Nou, ze hebben hem tegenwoordig, maken ze hem zelfs kwijt. Dan denk je
ja,
van, oh.
We gaan nog meer knoppen kwijt.
Ja.
Zit dat erachter bij jou?
Staat naast de
is dat het? Ja, precies.
Dit is doorstoken.
Dat is een browser-plugin die gewoon je knoppen laat verdwijnen.
De bedoeling van YouTube was in ieder geval in de komende jaren ook ads erin in de filmpjes te zetten, zodat ze op willekeurige momenten. Ja. Dat vinden creators waarschijnlijk heel erg lastig, omdat die natuurlijk op bepaalde momenten verwachten dat er reclame komt. Dus daar zal nog wel niet het laatste over gezegd zijn, maar zeker als je een muziekje gaat luisteren, dat je dan niet meer zo makkelijk kan skippen.
Ik ben dus heel benieuwd, wie gaat er in het gat springen wat ze nu gaan openen? Want er is best wel veel vraag natuurlijk naar iets wat wel gewoon vriendelijk werkt en niet vol zit met advertisement troep. Maar al die bedrijven worden op termijn natuurlijk gewoon geldwolven. Die denken op een gegeven moment van, nou, we hebben een hele grote customer base, die kunnen we even gaan melken. Maar er is ook wel weer gewoon plek dus voor een nieuwe startende. Want ik heb bijvoorbeeld een paar van die streamingdiensten van kleinere creatorclubs. Dus gewoon zootje YouTubers die samen hebben gezegd van, nou, wij starten een streamingplatform.
YouTube en zo, bedoel je dat?
Nee, dit heet Nebula.
Oh ja, eigenlijk.
Maar er zijn een aantal van dat soort streamingplatformen door wat grotere kanalen bij elkaar geraapt. Die gewoon echt zeggen van, nou ja, we willen voor kostprijs in feite plus een beetje winst. Dit is wat het kost om die content te bouwen. Ja. Dit is wat de distributie kost. En we willen ook nog een boterham, maar daarna houdt het gewoon op. Ja. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. En op een gegeven moment zien ze natuurlijk, oh, maar we hebben nu een paar miljoen gebruikers. Als we nou al die mensen nog weer 10 cent afhandig maken. Nou ja, et cetera. En zo werd Netflix ook groot.
Ja.
Dus of groot, we gaan naar de coöperatieve net co-op of zo. Of
co-op. Ja, nou ja, en daar zijn dus vrij veel mensen die, dus creators die op die manier, of bijvoorbeeld hun spullen op Patreon zetten, waar je gewoon kan betalen per post of per filmpje of per whatever. Die gewoon op die manier zelf het geld in beheer hebben. Maar ja, nog wel weer met een platform ertussen. Maar
dat zijn de creators. Maar waarom niet van de consumenten uit? Gewoon een hoop mensen bij elkaar die zeggen van, wij gaan gezamenlijk films inkopen en aanbieden voor kostprijs inderdaad. Als het voor een verzekering kan, moet het voor een streamingplatform er ook kunnen.
Maar ja, dat konden wij vroeger bijvoorbeeld op de Nederlandse kabeltelevisie. Kon dat inderdaad ook. Maar die partijen, die weigeren gewoon om die contracten af te sluiten.
Ja.
Als jij naar een grote studio gaat en zegt, ik wil jouw film kopen, wat kost dat? Dan zeggen ze gewoon, ja, doen we niet. Ben je geen Ziggo? Nou, dan krijg je het gewoon niet.
Ja. Ja, 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 ik weet het niet. Ik moet afwachten wat er gaat gebeuren, want mijn Netflix-abonnementje gaat sowieso dan gecanceld. Er is gewoon niks zo irritant als dat er ineens midden in een uitzending ineens,
ja, reclame. Hoe dan ook. Of het nou AI-troep is of gewoon slecht verzonnen menselijke reclame.
Ja, exact.
Ja, het helpt ook, Marcel, als je gewoon af en toe. Mijn vrouw houdt het een beetje in de gaten. Die kijkt meer series dan ik. En die heeft nu gewoon voor de zomer opgezegd, want dan kijkt ze toch minder. En nou ja, tegen redelijk voordeel kun je dan weer in het najaar weer klant worden.
Hey, en PeerTube? Als we nou gewoon met z'n allen gaan createn voor PeerTube. Dan moeten we het wel met z'n allen maken ook.
Ja.
Doen wij. Hashtag, ja. We zijn er al.
Ja, maar we gaan er ook heen.
Dat zou toch ook gewoon... Ja, ik denk dat dat een perfect idee is. Maak het community.
Maar zoiets kost, en dat is wel een dingetje... zeker als het in de schaal gaat zitten, zoals bij YouTube... dan krijg je heel erg veel rare abuse-scenario's... en mensen die terabytes aan video's uploaden. En
ja,
de hoeveelheid mensen en programmatuur die je nodig hebt... om die zooi dan nog een beetje werkbaar te houden... Met 20 content creators is het easy peasy. Maar als je er, weet ik veel, ontelbaar veel hebt.
Ja.
Ja. En daar zit het hem in. Het wordt op een bepaald moment heel erg duur. En je moet dus een balans zien te vinden... waardoor dat bedrijf, laten we zeggen YouTube... moet je dan opsplitsen of opbreken in wat ze nu dan ook doen met die browser. Nou, dan breek je dat gewoon op naar een eigen bedrijf. En dat moet dan winst maken, maar dan moet je dan ook gaan reguleren. Dan ben je eigenlijk op het niveau van een verzekering, ongeveer.
Ja, het is eigenlijk wat YouTube moet doen om inderdaad die enorme berg content... die elke minuut binnenkomt te kunnen verwerken, ja, categoriseren, et cetera.
Ja, dat was ook een van de punten waarom mensen natuurlijk het fijn vonden om YouTube te hebben. Hè. Het is ooit begonnen met het idee van je kunt zelf iets op online slingeren. En je hebt geen budget nodig of geen hoge kosten. Want als jij een streaming service in elkaar zet als content creator. En ik weet toevallig dit van een aantal mensen die het zijn bij Nebula. Dan sluit je een contract af. Maar jij betaalt als creator, betaal jij ook voor de distributie van je eigen materiaal. Dus het is niet dat je het uploadt en het kost jou niks. Mm. Jij uploadt het en dat kost jou gewoon wat het technisch kost om het spul te hosten. En je moet het dan hebben van meer dan break-even qua aantal keer bekijken. Wil je geld gaan verdienen. Dus dat zijn alleen creators die al weten dat ze gewoon een miljoen views binnen kunnen halen. Waar dat voor geldt. En als jij dus wil beginnen met... ik wil een podcast beginnen in mijn eigen studio op zolder. Zoals eigenlijk al dit soort podcasts ook beginnen. Ja, dan wil je eigenlijk het liefste niet die kosten hoeven maken. Maar dan wil je een platform waar je dat gewoon kan doen. En YouTube kon dat omdat ze advertenties hadden. En ik denk dat heel veel mensen daar niet eens tegen zijn. Alleen het data, honger en al die targeted ellende die erbij is gekomen.
Ja, en er zit ook
daar een grens. Daar gaat het mis.
Kijk, ik vind het helemaal niet erg om een pre-roll ad te zien. Dus als jij een filmpje wil zien en je klikt en voordat je het filmpje krijgt, krijg je eerst een ad. Of vooruit.
Een paar seconden.
Maar goed, dat mag. Dat mag
een hele minuut.
Maar... 30 seconden, dat is prima. Maar en zet daar één of twee spotjes in, dat is prima. Maar iedere keer het onderbreken van... Ik kijk tegenwoordig ook veel trainingen en zo die op YouTube staan. En dan is iemand midden in een zin... en dan komt er weer zo'n kutreclame van... En meestal pakken ze in het midden de hele lange. Zonder skipbutton. Want dan kun je ook niet zeggen van... Ja, oh, even terug en hup, opnieuw. Want dan moet je weer helemaal gaan zoeken... waarin dat filmpje ook weer was.
Ze weten het nog net te vermijden om door de reclames... die de contentmakers er zelf in stoppen... Je hebt vaak van die mededelingen. Daar gaan ze nog net niet doorheen. Maar ik weet niet hoe ze dat voor elkaar weten te vermijden.
Heb ik een tip voor jullie? Want die kan ook video downloaden als je geen audio wil. We hebben twee tools. Accessible YouTube Downloader en TCM YouTube Downloader. En die zijn ontwikkeld door blinden. Alleen, doordat ze goed zijn, zijn de dingen uitgesloopt. Want eerst kon je een hele lijst downloaden. Dus dan kon je serieus gewoon 10 gig wegtrekken. Dat heb ik dus ook gedaan. Dan word je even geband en dan moet je even wachten. Nou ja, goed, zo is het. Maar voor trainingsdoeleinden, als je een heel kanaal kan downloaden met 1 druk op de knop, Marcel, dat lijkt me ideaal voor jou.
Dat lijkt me lekker, ja.
Dus je moet gewoon even die blinde tools downloaden, maar je kan gewoon zeggen dat je de content video wil.
Oké.
Dat duurt wel langer. En dan.
Daar gaan we eens een keer naar kijken. Meer nieuws over.
Vast in de show notes.
Ja, AI ook bij Duolingo. Ja. Die hebben dus freelancers in dienst om de content een beetje te checken. De dingetjes met de talen. Vaak native speakers die daar helpen. Om het allemaal correct te krijgen en zo. Maar ook zij gaan naar AI. Lekker. Ik zit halverwege Spaans ongeveer.
Gaat goed.
Ja, dat gaat op zich redelijk goed. Alleen, ik begin me wel af te vragen of het straks nog klopt. Allemaal wat ik roep.
Oh ja.
Misschien ga jij wel sponsorsegmenten in het Spaans uit gaan moeten braken.
Precies, dat ze zeggen van de volgende opdracht is... zeg even dat deze sponsor geweldig is.
Ja, precies.
Spraakoefening.
Beetje AI, ja. Hoef jij dat niet meer te doen. Pakken ze gewoon je stem.
Ja, dat precies. Zou ook nog kunnen, ja. Maar daar zit juridisch wel nog het een en ander aan vraagtekens aan. Dus ja, I don't know.
Algemene voorwaarden?
Ja, fuck algemene voorwaarden. Wat voor vormen zou dat kunnen aannemen, joh?
Nou ja, ik hoor dus nu al dat er best een exodus gaande is... van mensen die gewoon zeggen... nou, als het zo moet, Duolingo, dan stop ik er gewoon mee.
Ja, het wordt er ook niet goedkoper op of zo, hè? Als zij nou zeggen van, joh, we gaan AI doen... want dan kunnen we met de helft van het personeel. En dat komt iedereen ten goede... want je gaat ook de helft van je abonnement betalen of zo. Maar zo is het nou ook weer niet.
Nee, maar ja, het is alleen maar inderdaad aandeelhouders bullshit natuurlijk. Van, oh, wij moeten ook iets met AI.
Ja.
Ja, ja.
Nou,
graai.
Maar in.
Ja.
Graai met AI.
Graai, ja. Hé, dat vind ik wel een leuke rubriek.
Heb je titel, Marcel?
Ja, graai met het AI.
Graai met AI?
Ja, en AI is ook andersom voor IA, hè. Dat is ook wel af en toe grappig.
Oh, je kan van graai kun je gewoon de laatste twee letters hoofdletters maken. Dan heb je het ook al.
Ja, graai.
Ja.
Graai.
Ik hoorde onderweg hier naartoe op de radio. Dat was een tolk vertaler die ook gewoon ging stoppen. Omdat ze in één keer allemaal AI-gegenereerde bagger moest gaan zitten redigeren en corrigeren.
Ja.
Je werd er helemaal niet goed van. Die gaat wat anders doen. Na 35 jaar.
De taalmodellen, onder andere de taalmodellen die nu vertalen, zoals DeepL en zo, die zijn best wel goed. Het is wel echt een niveautje hoger dan vroeger, dat je dan naar Nibblefish ging of weet ik veel, Google Translate. Dat waren toen de milestones. En er is nu een milestone dat je gewoon de Universal Translator bijna hebt op je device ook straks. Nou, dat is op zich een mooie vooruitgang. En ja, dat gaat ten koste van iedereen die werkt in de vertaalindustrie. Die gaan allemaal iets anders kunnen doen.
Nou, wat ik eng vind... Kijk, vroeger, als je zo'n klantenservice moest bellen of zo... en je krijgt zo'n klote AI... dan had je binnen 2 minuten door. En vaak nog veel sneller. En je stelt een paar vragen en dit is weer zo'n ding. En dan klaar. Dan ging je andere mogelijkheid zoeken om geholpen te worden. Tegenwoordig, ik vind het... bijna allemaal Turing-testable, die dingen. Want je weet het echt niet meer.
Ik las voor de week een artikel door... ChatGPT was door de Turing-test gekomen. Ik weet niet meer wie het geschreven had.
Ik weet niet, hebben jullie met Gemini wat gespeeld of niet?
Mocht helaas het elke keer weg te klikken als het in beeld vliegt.
Nee, ik gebruik het ook om te kijken van... is die stem nou zoveel beter? Maar het leuke is, ze doen er allerlei lipbewegingen tussen... om te laten merken dat je met hem. Weet je wel dat? Oh, ja. Maar dat is altijd dezelfde sample. Dus dat is echt...
Dat is wel heel irritant. Zo'n jaren 90 remix is het dan.
Ja, echt zo'n sample ding.
Ja.
Net als dat er mensen zijn die een bepaalde krijs in films herkennen. Dat krijg je
De
Wilhelm Scream.
Ja, dat heb je in films toch? De krijs. Er is toch ooit iemand geweest die had de kennelijk perfecte krijs of zo. Omdat die ergens vanaf flikkerde. Ja. En die hebben ze steeds hergebruikt.
En de echte fans herkennen hem ook.
Ja,
die Wilhelm Scream is wel heel makkelijk te herkennen, ja.
Ik heb een heel mapje van die shit, dus dat doen we nog
een keer. Wilhelm Scream. Ik zal eens even kijken of ik hem kan
vinden. Ja, zoek dat maar op. Wilhelm Scream. Er is ook een volledige take.
Het is een signature van... Films worden er beter van, want het wordt ook met opzet toegevoegd aan...
Ja,
films die way boven budget zijn van de Wilhelm Scream. Daar zit hij in.
Maar dit is hem, hè?
Ja.
Oké, nou dan weten we dat
ook. Er is daar een volledige take van te vinden. Dus dat is zeg maar de take waarin die beste man... dus zeg maar een aantal keer achter elkaar schreeuwt. En dan hoor je iemand ook nog zeggen van... ja, wat je net deed was geweldig... maar het moet nog wat meer hysterisch. En dan komt die eruit.
Ja.
Oké.
Hij klinkt een beetje als die kat bij Bugs Bunny. Als die klem zit. Of is dat?
Serieus?
Dat kan best.
Wacht even. Ja, een beetje wel, ja.
Sylvester. Of nee, dus van Titi.
Nou, het kan een variant zijn van diezelfde tape.
Ja.
Het kan zijn dat ze hem ervoor gebruikt hebben.
Ook dat kun je met AI weer prima verbouwen natuurlijk. Allerlei soorten. Goed, over schreeuwen gesproken tegen klantenservice, medewerkers. Klarna, dat is zo'n betaaldienst volgens mij, hè?
Ja.
Die hadden ook AI-bots. En die hadden zitten pochen van... die dingen die kunnen zo 700 medewerkers vervangen bij ons. Makkelijk. Doet gewoon het werk van 700 medewerkers. Dus hoppakee, eruit met z'n allen. Dan gaan ze nu terugdraaien.
Ja, of toch niet.
Ja, of nee, toch niet.
Ja. Onvoldoende, ja.
Ja, dus je ziet ook de omgekeerde beweging gebeuren. En dat vind ik dan wel weer.
Nou ja, dat is mooi dat bedrijven die dat dan nu al zeggen... ik hoop dat die dat ook de markt gaan laten zien... van jongens, begin er maar niet aan, want kijk maar...
Het ligt er ook aan dat je gewoon te snel rijk rekent. Hè? Je intentie bij het ontwerp toepassen is AI geld schrapen. Niet of het werkt, dat doe je daarna. Dat zien we dan wel.
Ja, dat is
dus
waar.
Dus als je zo programmeert en ontwerpt, dan sta je zo buiten natuurlijk.
De Amazon-winkel zonder kassa, dat bleek ook een hele club in India te wezen... die met in camera zaten mee te kijken.
Ja.
Oh ja.
Klarna is natuurlijk toch een beetje duur achteraf.
Klarna is natuurlijk een topbedrijf wat betreft optimalisatie en verdienen. Dus dat is wel mooi dat ze ook de eerste zijn die dan gewoon gewoon laten zien wat de medewerker waard is. Dus waarschijnlijk staan ze ook allemaal te trappelen om terug te komen.
Ja.
Allemaal iets anders gevonden. En dan is er een nieuw model en dan mogen ze weer weg of zo.
Oh ja, elke week weer, weet je wel. Ja. Een soort iteratieproces.
Wat zou hier gebeurd zijn? Een klanttevredenheidsonderzoek. Wat vond u van onze klantenservice?
Dat denk ik ook, ja. Nou ja, dit is natuurlijk de ultieme variant van...
Vaste knop hier,
dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Ja, training van je AI.
Ja.
Ja, ja.
Ja,
het schijnt heel productief te zijn als je meldt dat jij het ook aan het opnemen bent.
Ja, dat werkt heel goed, ja.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Nou, dat vinden ze meestal niet leuk.
Dan word je een stuk beter geholpen soms.
Nou, mensen gaan met je in discussie. Ik heb het wel eens gehad, hoor, want ik vind dat dan leuk. Klantenservice kutten. En dan,
een social engineer die dat leuk vindt.
Ja, man, ik vind dat heerlijk. En dit gesprek wordt opgenomen. Maar dat is dus een bandje. Hè? Ja. Dus dat horen zij zelf niet. Zij krijgen gewoon klik jou aan de lijn. En dat jij net dat bandje hebt gehoord, maar als jij dan zegt van, hi, met Marcel, ik wil even zeggen, ik neem dit gesprek op. Oh, waarom dan? Nou, dat had ik eigenlijk aan jullie willen vragen. Want ik hoor net ook dat jullie het opnemen. Dus ik was benieuwd waarom jullie het opnemen. Ja, nee, dat is voor trainingsdoeleinden. Nou, dan doe ik dat ook. Ja, nee, nee. Een hele discussie, joh. Geweldig. Dat gaat alle kanten op.
Dat die lui met scripts werken. Maar er zijn ook scripts in omloop om ze zo lang mogelijk aan de lijn te houden.
Antiscript.
Ja.
Nou ja, ik heb daar gewoon het middel voor. Als ik gebeld word door zo'n irritante klootzak, dan is het... momentje. Dan druk ik op een hold en stond mijn telefoon in mijn zak. En prettige wedstrijd. Dus,
Of zo'n pauzemuziekje op je moment. Ben wel ogenblikje.
Ja, precies.
Ik verbind u even door, momentje.
Die moet ik eigenlijk één hebben, ja, zo'n pauzemuziekje.
Het mooiste is om iemand in hold te zetten. En dan eerst een hold muziekje. En dan na een minuut of zo, als ze er nog hangen. En dan ineens zo'n. Er zijn nog vier wachtende voor.
Nee. Nog grover. Bent u er nog? En dan zegt hij ja. En dan start je gewoon weer overnieuw.
Precies.
Nou, dat flikken ze daar ook.
Of er is nog één wachtende voor u. Twee, drie.
Precies. Reverse.
Dus hiervoor speciaal een telefoonnummer. Dat heet afschepen als een service. Daar kwam ooit in de
mee.
Je moet 085-303-303-3. Dan krijg je een mooi keuzeminuutje die je dan teruggeeft aan de verkoper. En dan wordt er gevraagd, probeer je iets te verkopen? Probeer je die informatie te verstrekken, et cetera, et cetera. En dan wordt het wat extra tijd gewonnen. En ondertussen kan je lekker...
Maak nog eens reclame voor dat nummer.
Afschepen als een service, dat is 085-303-303-3.
Kijk, die zetten we even in de show notes, want ik denk dat hier een hoop mensen lol van gaan hebben.
Het gaat inderdaad een goede zijn, ja.
Het is een pareltje.
Het is ook wel te gek als je zo'n telemarketeer aan de lijn hebt... Je kan calls combinen in je telefoon meestal. Dus dan zeg je, momentje, dan zet je hem on hold. Dan bel je dat nummer. En dan combine je die twee gesprekken.
Oh, dan heb je een collega.
Ja, moet je wel jezelf even op mute zetten. Maar dan kun je dus horen hoe hij reageert op dat bandje, zeg maar. Dat is hilarisch.
Ik dacht, je gaat het bandje door en als je een andere medewerker aan de lijn kijkt, gooi je die aan elkaar vast.
Dat zou ook nog kunnen.
Ja, het verkoop-callcenter koppelen aan de klantenservice.
Twee klantenservices aan elkaar koppelen. Oh, dat is hilarisch. Ja, en daar moet je dan opname van maken en uitzenden. Maar dat mag weer niet.
Wel een AI-versie, want anders is het niet leuk. Dan hebben ze de vlucht door.
Oh ja. Nou ja, weet het niet. Hey, belangrijke dingen. Peter, het is zover, hè?
Ja, van meerdere dingen. Maar jij bedoelt nu op basis toegankelijkheid?
Ja, heb je hem al gezien?
Nee. Het zou bonde zijn.
Ik wou wel zeggen, dat zou... Nee, maar...
Ik heb wel op de site gekeken.
Ja. Goed ding, toch?
Ja, zeker goed ding. Ja, bewustwording, altijd goed. Ja, dus basis toegankelijkheid geeft... een overzicht van welke instanties die onder het basisonderwijs vallen... het predicaat toegankelijk krijgen. Nou ja, het is bijna toegankelijk.
Nee, het is niet alleen onderwijs. Basistoegankelijk meet in principe alle dingen die we ook kennen van basisbeveiliging. Dus alle overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vitaal... op toegankelijkheid.
Ik zag alleen maar dat. Maar ik heb het in haast gedaan. Dus met...
Nee, en dat is snap ik ook. Want ik wilde je eigenlijk... Ik heb vandaag een vergissing gemaakt in de Peters. Ik wilde je eigenlijk een berichtje sturen.
Ja.
Nee, we hebben dit online gezet. En we zien uit onze eigen meting dat we niet toegankelijk zijn. Dus als je nu gaat kijken, dan ga je niet alles kunnen zien en vinden. Nou, dat heb je nu bewezen.
Nou, dat heb ik nu bewezen. Ja.
Gelukt. Dus ik zou je graag een keer vragen op het moment dat we alle metingen hebben weggewerkt bij onszelf.
Je hebt mijn nummer. Maar goed, gaat nou niet over. En er zijn nog wat officiële instanties die echt een legitieme met mooi stempeltje kunnen geven. En dat kan natuurlijk.
Ja, met het basis toegankelijk meten we alleen maar automatisch ongeveer 30% van de totale set aan eisen. Dus er zal altijd nog handwerk aan te pas moeten komen. Maar hele simpele dingen zoals wat is de taal van je website, kan je inzoomen op je mobiel, is de site redelijk ingedeeld. Dat soort dingen kan je heel goed automatisch meten.
Ja.
En dat publiceren we. En daar komen kleurcontrast is vooral een van die dingen. En dan zien we voorbeelden langskomen zo van... ja, ik weet niet, mijn ogen zijn prima, maar ik ga het ook niet kunnen lezen. En wie heeft dit bedacht?
Ja, kun je nog iets doen? Dan gaan we volgende onderwerp hoor. Maar kunnen we iets doen met tab sequence? Dat je muisloos dat ding kan bedienen?
Je bedoelt die website zelf?
Ja.
Dat is wel de bedoeling...
Je kan die forms natuurlijk even crawlen en kijken of daar labels aan de knoppen hangen. Of
ja, dat gebeurt.
Die write in de form heeft en dat soort grappen.
Ja, dat gebeurt al. En er wordt ook gekeken op twee stukjes tab sequence. Vroeger, toen alles anders was, dan moest je zeggen... ja, je moet dan dit formuliertje, dat formuliertje, dat veldje. Alleen tegenwoordig heb je dus websites die... als je die breder maakt of uitwerkt... of je hebt je eigen stylesheet... dan wordt de volgorde van de invoervelden anders. En dan werkt dat niet meer, dat sequence.
Maar dat kun je responsive maken.
Ja, precies.
Dus gewoon een sequentiële velden toe te passen. Dus dan blijft de nummering wiskundig hetzelfde... en dan werkt het wel.
Ja, precies. Dus we zijn daar... afgelopen maandag hebben we de boel online gezet. En het draait in beta tot 28 juni. En dan gaat de wet in. Dan moet je voldoen.
Ja, alleen de sancties heb ik in een eerdere uitzending over gehad. En dan gaan we naar de volgende wat mij betreft. Sancties, ben ik nog steeds niet uit. Wat gaat het nu worden? Tot nu toe krijg je... Hey, dat mag niet, hè? Nou, de volgende.
Ja.
Dus ik wacht op de geldboetes. Ik bedoel, voor het snel rijden, dan mag je wel €500 aftikken. En laat ze hier ook maar voor bloeden eigenlijk.
Peet, vriend, echt. Ja, nee, dat is helemaal mee eens. Dus als jij voor 2 kilometer te hard op de autosnelweg... dus geautomatiseerd een bon krijgt, waarom kan dat hier dan niet?
Dat bedoel ik. Hey, zullen we er gewoon een betaalsysteem aan hangen helpen?
Ja, goed idee. Dat je gewoon een brief kan sturen.
Ja, naar klik hier.
Hey, daar hebben we een instantie voor die die brieven voor je kan sturen. Het Centraal Justitieel Incassobureau.
Ja, ik dacht jij chaosmail wilde gebruiken.
Daar ben ik lid van het CEIB. Ja. 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 Heel vaak post.
Ja, maandelijkse bijdrage.
Nou, maandelijks. Goed, even kijken.
Het ziet er mooi uit, Elger.
Dank je.
Lekker basis, lekker toegankelijk.
Precies. Ja.
En ook die staat in de show notes natuurlijk. Is dit leuk om even te vermelden? Er gaat een... voor ons is dit natuurlijk... appeltje-eitje, hè? Er gaat een neppe versie van KeePass rond. Met malware. Wisten jullie dat?
Extra bonus. Ja, ik had hem vanochtend toevallig gezien. Ik weet niet meer waar, maar hij kwam langs in een van de socials. En dit gaat er dus om dat als je een bepaalde versie van KeePass installeert, die dus niet de originele is, dan zitten er allemaal extra gratis dingen in, zoals keyloggers en data-exfiltratietooltjes. Maar ja, er wordt dus gestuurd via zowel e-mail phishing als valse websites die in omloop zijn. En bij die valse websites heb ik altijd een beetje dat vervelende idee van... jongens, als jij op zoek bent naar KeePass...
Dan pak je toch gewoon een normale site?
Dan pak je toch gewoon een normale site. Maar ik realiseer me dat de meeste... mensen van een bepaalde generatie... Ik wil trouwens, dat laten we niet over generaties hebben. Maar er zijn mensen die typen als ze naar de NOS willen bijvoorbeeld... typen ze alleen NOS, enter.
Ja.
En dat .nl is al te veel werk.
Dat zijn millennials, die zijn heel lui.
Ja, ja, misschien is dat het.
Ja, dat zal het zijn. Ja.
Of en, Gen Z, maar die typen NSO, dus... die kunnen niet spellen.
Maar dan heb je dus natuurlijk wel het risico... dat als de hoogste hit in jouw zoekmachine... niet de originele site is... ja, dan heb je ineens een vreemde versie van KeePass.
En die kans is natuurlijk buitengewoon groot... want de hoogste in jouw zoekmachine is de betalende. En die scammers die willen wel dokken... want die staan dan lekker hoog en boem, daar ben je.
Ik heb dus eerder deze week KeePass op een nieuwe machine gezet.
Hoe ben jij dat?
Ja, ik moet even checken of het inderdaad wel een goede is. Dat zal wel.
Inderdaad.
En het komt ook nog uit de tijd dat je bijvoorbeeld wilde dat het een snelle site was. En dan had je natuurlijk van die download-verzamelsite, Softonic, die is het trouwens nog.
Ja, dat.
En die kwamen dan bovenin, omdat die meer in Google betaalde. Dus ja, dat zijn ook van die leuke trucjes.
KeePass heeft het nadeel dat het niet zo heel erg groot is. En vergeleken met een aantal van die andere cloud-diensten. Dus het is ook makkelijker voor een aanvaller om daar... tussen te komen. Het is groot genoeg om interessante data uit te trekken... en je hoeft niet zo heel veel moeite voor te doen.
Mm-hmm. Nee, maar goed, de Pavlov-reactie van de meeste security mensen is... jongens, dat doe je toch niet? Maar dit gebeurt gewoon dus wel.
Ja.
Ik wou nou zeggen, er hoeft geen groot percentage in te trappen... zolang het maar een percentage is.
En security mensen die een keer moe zijn en... te veel heb gedronken de vorige dag... en dan toch moesten updaten en dan ergens op klikten. Ja, die zijn er ook gewoon.
Ja hoor.
Dat is gewoon.
En Troy Hunt is ook gewoon een keer gefished.
Dat gaan we gewoon. Je gaat er gewoon een keer voor vallen.
Je gaat er een keer in.
Ja.
Dus ja, let even op mensen. Sowieso, als je software downloadt... even controleren of het de originele is.
En hoe controleer je het achteraf?
Als het heel groot erbij staat, dit is het origineel... dan is dat meestal
niet zo. Ja. En hashtag zijn, echt waar.
En hij staat in de show notes, komt hij te staan. Er is een manier om te vinden, er is een extra DLL... die wordt meegeleverd bij de foute versie.
En die is zeker heel groot, of niet?
Nou, dat valt wel mee, maar hij kan nog andere dingen binnen takelen ook.
Maar die hoor je niet te hebben.
Dus als je die hebt, dan... en dan mag je ervan uitgaan dat... alles compromised is. De inhoud en je masterpaswoord.
Oh, wauw.
Serieus? Ja,
dus het is gewoon opnieuw beginnen.
Ja.
Ja, dat is pijnlijk, ja. Die
krijgt een vast plekje op jouw knoppenpad.
Op mijn soundboard. Ja, die ga ik op mijn soundboard.
Geworden, hoor.
Die ga ik op mijn soundboard zetten.
Ja.
Ik hoop niet dat ik er een copyright strike op krijg.
Nee, dus onder de 10 seconden.
Oh, oké. Okay. Hey, wat is ik nou? Is Team gehackt? Of nee, het zag niet.
Ah, oh, nee, het zag niet. Ja, deze heb ik niet helemaal helder op het netvlies, want ik gebruik dat niet. En
ik gebruik ja. Steam wel, maar daar heb ik niks van gehoord.
Nou, ik zie hier staan bij het nieuwsbericht dat er 89 miljoen Steam user records gelekt zouden zijn. Tenminste, die stond te koop. Kon je voor 5k, kon je die, of ja, 5000, kon je die kopen. Ja, het blijkt toch niet helemaal waar te zijn. Dus een beetje, het is weer een storm in een glas water waar we de laatste tijd wel meer van lezen. En ik vraag me daarom een beetje af. Als je het artikel wil lezen, staat er al volledig in de show notes. Maar zijn we niet tegenwoordig een beetje snel met het zomaar schrijven van een artikeltje? Want ja, het is. Oh, er gaan even van mijn lamp in en zo, shit. Het is tegenwoordig. Ja, we hebben zo'n race, hè, om de eerste te zijn met nieuws. Maar dat gaat wel af en toe een beetje ten koste van de nauwkeurigheid, heb ik het idee. En als je heel snel wil zijn, ja, dan krijg je dus dit. Van, de stream is. Steam is. Toch niet.
Je kan hem ook anders eigenlijk lezen. Je kan hem ook anders lezen. Van nee, oké. Okay, wat je gekregen voor wat je betaalde, klopte niet. Dat kan ook, hè?
Ja, oké. Okay, maar er zit altijd een soort nuance in. En die mis ik dan.
Ja.
En dan denk ik van, ja, maar. Kijk, wij zijn niet echt een nieuwspodcast. Maar dit zijn wel. Bleeping Computer komt dit vandaan, dit artikel.
Ja, verwacht je wel wat, hè?
Dan verwacht je wel van. Oh, ja. Maar daar werken gewoon mensen die betaald krijgen om journalist te zijn. Ja. En dit gewoon te doen overdag.
Blijft interessant om een scoop te hebben.
Ja,
nee, ja, maar dat is natuurlijk van alle tijden.
Ja,
ja, en dat is de prijs die je er mogelijk voor betaalt. Dat je af en toe. Nee,
ja,
klopt het toch
of
niet?
Of toch niet?
Of nee, toch niet.
Maar hebben ze. Wacht even, nou ga ik het artikeltje even openen. Hebben ze nog een rectificatie geplaatst dan? Of is dit gewoon iemand die zegt: ik ben het er niet mee eens?
Dat kan ook, ja.
Want ze zeggen namelijk sowieso: Twilio denies breach of following leak of alleged Steam, bla bla bla. Dus het moet natuurlijk altijd gezegd worden van dat het alleged is. Hè? Dus niet de vinger wijzen met het is gebeurd, maar. Wij denken dat het gebeurd is.
Ja, dat zeggen wij altijd over hackerhotel. Alleged.
Ja, dat is ja, precies. Alleged hackerhotel. Dat event wat misschien.
Die alleged event in februari. Ja.
Ja. Zoals ze het verwoorden is dat ze. A threat actor claimed to be holding over 89 million. Dus in die zin zijn ze er niet opgedoken. Tenzij ze dus het artikeltje net hebben aangepast, dat kan natuurlijk ook.
Ja, en wat ik dan alarmerend vind, en daarom ga ik hem ook niet zitten voorlezen, het staat vol met van die juristenfluff. Het kan eigenlijk allemaal wel waar zijn of niet, of wel, of zo. Of
maar dat is bij elke breach, op het moment dat jij gaat beginnen met je investigation, heb je dit probleem altijd. Er is ingebroken, er is evidence dat er is ingebroken, maar wat is er nou daadwerkelijk buitgemaakt?
En allegedly is dat het grootste, meest ernstige ding wat je kan voorstellen.
Ja.
Ja, ja, heel erg.
En dit is niet eens dat Steam zegt, we zijn gehackt. Dit is de actor die zelf zegt, ik heb het.
Ja, dat kan natuurlijk iedereen zijn die van alles
doet. En dat is in het verleden natuurlijk ook wel. Ik kan even niet meer herinneren welke case dat was. Maar er is ooit eens een bedrijf geweest waar een hacker claimde alles te hebben. En dat bleek niet waar te zijn. Maar dat bedrijf was wel ondertussen stuk financieel.
Ja, nou dit is in de echte gewone wereld ook gebeurd. Met, ik geloof, spersiebonen, potjes van hak of zo. Waar mensen hebben gezegd, daar hebben we glas in gestopt. En we hebben een aantal potjes hebben we gekocht. Hebben we glasscherven ingedaan, en kleine glasscherfjes. Dat gaat problemen opleveren als je dat binnenkrijgt. Hè? En die hebben we teruggezet in de schappen.
In de supermarkt, ja.
Dus het is voor hak nog niet helemaal vreselijk uitgepakt. Maar dat was wel even een dramaatje. En dat bleek ook niet waar achteraf.
Ja, we hebben het ook met sinaasappels gedaan, waar mensen kwik ingespoten zouden hebben.
Ja. Oeh, dat is lang geleden.
Ja, je hebt een oude lul binnen.
Ja, nou ja, ik ben niet veel jonger, denk ik.
Wacht even, jongens, ik moet jullie dit even laten zien. Want je kijkt, oh, dit is wel zo leuk. Kom eens even hier, schat. Kijk, op voor de videokijkers. Kijk eens wat Annika heeft. Kijk eens wat Annika heeft.
Hallo!
Hallo, ja.
Die heeft een medaille gekregen. Wil je vertellen waarvoor?
Ja, waar is die medaille voor?
Waar is die voor?
En Annika niet alleen, zo te zien.
Nee, mama is er ook bij natuurlijk.
Tuurlijk. Ze gaat niet alleen wandelen met 7 jaar, hè?
Dus pak even een microfoon als je wat wil zeggen. Want dan, en als je op beeld wil, moet je ook je camera even aanzetten. Ja, zal ik het verklappen? Of wachten we heel even tot Marjolein is aangeschoven? Want waar heeft Annika nou een medaille voor gekregen? Even kijken. Nee, nu gewoon het kleine knopje moet je even indrukken. Zo. Een kleine.
Ja.
Nou, we wachten even op verbinding met Marjolein. Zal ik even kijken of ik daar wat aan ga doen?
Nou, Marjolein moet nog een stuk lopen, zeker.
De Marjolein. Oh, dat is ook wel leuk, ja.
Ik wou zeggen, volgens mij wil je dochter ook in beeld.
Ja, kijk.
Ja, we hebben beeld. Er wordt geknusseld. Er gaan koptelefoons op.
Ja, jullie wel. Ik niet. Maar wacht even. Oh, kijk, daar zijn we. Ja hoor, dames en heren. Marjolein Hermans.
Hey. Kijk eens even.
Ja
daar is hij dan.
Daar
is hij dan. Mijn haar staat er nog van overeind.
En hoeveel heb je daarvoor moeten...
Nou, we hebben er 5 kilometer gelopen. Want het ging eigenlijk om deze jonge dame hier. Die heeft voor het eerst meegedaan. En kijk, daar is ze. Ja. We zijn lekker achter de fanfare aangeweest vandaag. Hè?
Nou, dan ben je echt Nederlands toch?
Ja, heel Nederlands.
Ik vond, toen ze 2 was, had ze meer praatjes. Zat ze in een van die muziekprogramma's van ons. Dat is eigenlijk, nu is ze heel stil.
Ja, nou is ze vooral in beeld.
Is gewoon moe.
Ja, dat.
Moe, deze? Nee, hier zit geen uitknop op.
Zou het een idee zijn om boven ook een microfoon op te hangen? Want houdt ze de mond. Dat is goed. Wat een goed idee is dat.
Ja, mogen wij wel praten bij televisie kijken? Hè?
Nou ja, maar ik vind het wel heel knap, Annika. Wat goed gedaan voor jou.
Applaus!
Ja, oh, ik heb nog een applausje. Doen wij nog een applausje erbij. Ja, hoor. Absoluut.
Ja, ik vond het heel knap hoor, want normaal is ze niet zo wandelig. Dus ik dacht, oh ja, wij gaan de avond 4-daagse lopen. Je bedoelt dat ik ga lopen en een kind op sleeptouw neem of op mijn nek of zo. Ik zag het al helemaal niet zitten. Maar ik moet zeggen, ze was harder dan ik. Ze ging gewoon als een speer, helemaal vooraan liepen we. Gisteren waren we als 3de binnen. Er zijn 1000 deelnemers, hè?
Dus ja. Je bent gestart op positie 500 of zo.
Ja, zoiets. En Annika was als een speer. Dus op een gegeven moment kwam de kaartje inleveren. En die mevrouw zegt, je bent de 3de vandaag. Ik zeg zo.
Oh.
Zo
dan. Waar zijn al die andere mensen gebleven?
Ja, die moesten nog komen.
Ja.
Of bidden voor de drukte, dat is altijd een goed idee.
Stiekem een stukje afgesneden misschien. Dat kan ook. Dat zie ik er ook wel voor aan.
Nee, zeker niet.
Oh.
Ik had geen idee waar ik was ook trouwens. Ik heb half Nieuwegein gezien.
Ja. Okay. Ja. Nou, is dat ook niet heel moeilijk?
Want?
Nieuwegein is niet zo heel groot, toch?
Nou, het was niet zo lang dat we helemaal hieruit kwamen. Ik had nog de hoop dat ik misschien even kon zwaaien. Maar nee, zo lang was het nou ook weer niet, die 5 kilometer. Waren heel sloom. Die andere mensen achter ons waren gewoon heel sloom. Zie je, daar lag het aan.
Oh, ja, dat is het.
Heel goed.
Ja.
Waren
er
nog op de brug die ver
van het eind waren? Het waren slakken en?
Luiaarden.
Luiaarden?
Ja, want die gaan zo langzaam. Ja.
Met lange staart.
Nou, oké. Okay. Volgend jaar, dat begrijpen jullie wel, zetten we een AI in voor Annika. Dan krijgt ze dat ding gewoon gratis.
Ah.
Oh.
Ja.
Oh.
Doen we net alsof.
We hebben ook nog een Jump Square ticket erbij.
Een Jump Square ticket gekregen.
Cool, hè?
Heb je daar nog energie voor dan?
Nou, echt wel.
Papa zeker mee.
Kijk, hero, hoppatee.
Okay.
Hoppa.
Eens even kijken. We zitten in de pet. Ik denk dat onze luisteraars dit allemaal hartstikke interessant vinden. Nou, jawel, tuurlijk. Wel leuk. Maar we zitten midden in de pet. En wat zien we daar? Oh, weer iets met CPU's. Technisch verhaal. Wie heeft die erop gezet of heeft daar verstand van?
Ja, ik heb hem niet helemaal gelezen en bekeken, maar ik kan hem in een nutshell wel pakken. Misschien dat ik weet niet, Elger, hoe zit jij in je CPU-architectuur?
Ik heb vandaag heel veel geleerd over de 68.000.
Kijk, nou dat is alvast een heel goed begin. En voor de mensen die dat niet kennen, de 68.000 is de CPU die onder andere ook in de eerste Apple dingetjes zat.
Ja, ja. En heel veel arcadekasten.
Sega. Dus dat is mooi ouderwets spul. Maar er is een best wel serieus probleem gevonden waar ze... Waar Rapid 7, hoe zeggen we dat in het mooie Nederlands? Rapid 7. Snel 7. Heeft daar wat over geschreven. Heel veel processoren zijn tegenwoordig veel meer dan alleen maar een processor. Daar zit onder andere dus microcode in. Die dus eigenlijk de processor programmeert. Om bepaalde foefjes te kunnen doen. En hier was het bij dat ze zeiden van... Ja, maar wat nou als we... die microcode zodanig aanpassen dat we gewoon een of andere persistent thread kunnen bouwen in een CPU zelf. Dus wij laden malicious microcode in. En dan gaan we bijvoorbeeld op het moment dat jij een crypto-instructie aanroept, dus een hardware-cryptografie-instructie, dan doen wij iets anders dan wat jij verwacht. Bijvoorbeeld de aanroepende data ergens anders wegschrijven of de crypto lek maken.
Je doet exact wat er wordt verwacht en dan side-channel en siphon je de data over 3 dagen. Want die microcode die draait altijd als je voeding het doet. Dan heb je altijd, dus dan kan je rustig een week later wat keys siphonen naar een andere locatie bijvoorbeeld.
Ja.
Of een AI-reclamespotje ertussen doen of zo.
En bij een laptop, bij een laptop draait de voeding altijd natuurlijk. Want daar zit een accu in.
Ja, en als je het nou slim doet, dan kun je het ook nog zo maken dat het niet gedetecteerd kan worden en niet meer geüpdate.
Oh.
Dus ja.
Ja, nou ja, als het in de hardware-realm zit, dan kun je daar ook niet ontzettend veel meer aan doen.
Dat is best wel een probleem. Nou, weet ik, daar heb ik hem dus niet voldoende gelezen om me af te vragen of dit weer een gevalletje shredder is. Maar ja, dat is wel een. Als je daar natuurlijk op die manier toegang tot kunt krijgen, dan krijg je dus een situatie waarin ransomware bijvoorbeeld gewoon. Op de CPU-niveau kan.
Maar heb je daar niet dan gewoon een supply chain attack eerst voor nodig? Want dat kun je er niet zomaar opschrijven.
Maar we weten ook wel dat bijvoorbeeld microcode-updates worden bijvoorbeeld ook door het operating systeem geladen in jouw CPU. Dus jij kan natuurlijk zeggen van nou, als ik ergens van kan booten, dan kan ik die microcode schrijven.
Oh shit, ja. Dat is, ja. Ja, maar fysieke toegang is toch game over, heb ik altijd geleerd.
Ja, maar dit hoeft nog niet. Kijk, het is natuurlijk een combinatie van andere target dingen waar je, als jij toegang kunt krijgen tot een machine via een ander lek.
Ik denk ineens aan een BIOS-upgrade.
Ja, bijvoorbeeld.
Vroeger zag je die niet ook, maar tegenwoordig zie je die ook regelmatig voorbij komen.
Ja, niet alleen dat. BIOS-upgrades hebben een tijdje gehad en sommige fabrikanten nog steeds, dat ze die niet zo heel goed signen of dat ze de keys kwijtraken. Zo is bijvoorbeeld een keertje zo'n signing key van MSI bijvoorbeeld gewoon uitgelekt. Ja, dan kun je dus een nieuwe BIOS maken met een valid key.
Ja.
Nou ja, dat is ook wel een beetje een probleem.
En microcode.
En micro, precies.
Maar in dit geval is het niet zoals bij de eerdere grote vulnerabilities met speculative execution, dat het fixen ervan je CPU 20% trager maakt. Het is in dit geval gewoon, er zit ergens een lek en daar moeten we iets mee doen.
Ja. Nou ja, kijk, het kan natuurlijk wel zo zijn dat de mitigation hiervoor, dus de oplossing, dat weer gaat zijn dat ze er een laag tussen klussen die bepaalde validaties moet uitvoeren, waardoor het toch weer trager wordt.
Encryptie eventueel, met een certificate of zo, dat het niet zomaar in ieder geval gekaapt kan worden, is dat wel?
Nog encryptie.
Ja, het zit natuurlijk een heleboel hem in het preventen, dus het tegengaan dat je die firmware kan laden. Dus zo gauw als dat jij toegang hebt tot een apparaat en je kunt firmware laden, dan is het inderdaad game over. Alleen vaak kun je met antivirus of endpoint security producten wel een beetje in de gaten houden wat er gebeurt op je computer. Maar ja, op het moment dat hij natuurlijk de CPU opnieuw programmeert, ja, wat doet dat dan?
Ja, dan wordt het van belang om te gaan kijken wat spookt die computer allemaal uit. Anders dan wat ik hem de opdracht voor heb gegeven. En dan, ja, als hij ineens verbindingen naar Rusland gaat maken, dan weet je natuurlijk wel, er zit ergens iets mis. En dan denk ik dat het een schredderverhaal wordt.
Ja, goed, het hele idee hiervan is dus het artikel wat geschreven is, is zeg maar meer het identificeren van dit als een pad naar binnen. Dus op het moment dat jij een bepaalde bug vindt in een CPU die niet gerelateerd is aan dit hele verhaal, dan kun je die bug misschien gebruiken om dit soort dingen dus uit te vreten. Dus op het moment dat er een andere vulnerability gevonden wordt, waardoor jij dus toegang hebt tot die microcode, of een instructie kan laten uitvoeren die je niet verwacht of iets dergelijks, ja, dan kun je dus malware bouwen die dus gewoon echt in de CPU lekker blijft hangen.
Ja, ik denk dat we nog niet helemaal klaar zijn met dit onderwerp, maar ik vind het bruggetje te mooi. CVE's doen we niet meer. We doen nu CVE's. Maar anders. Ik heb op dat linkje geklikt wat erbij staat. Het artikeltje was op de pet hebben staan hier. Ja. En ik dacht eerst, wat is dit dan voor site? Want ik zie gewoon allemaal CVE's. Maar toen keek ik naar het logootje bovenin. De European Union Vulnerability Database. Toch anders ineens allemaal.
Iemand moet het werk gaan doen.
Precies. En ja, of dat de US misschien zegt van, oh nee, we gaan toch die gasten funden en nee, er is niks aan de hand. Er was natuurlijk genoeg ophef over om de EU te doen besluiten van, ja nee, we gaan nu echt gewoon zelf doen.
Onze eigen CVE's. Dus alles wat op de originele CVE-methode, zeg maar, kwetsbaarheden in Tesla, die worden vast verzwegen. Want ja, waarom zouden we dat melden? Want oppermachtig. Die komen dan wel in die Europese database te staan?
Dat denk ik wel, ja. Er is wel er is wel coördinatie, want ze hebben nog dat ze zeg maar een ID uitreiken die ook een alternative ID heeft. En dat alternative ID is de oude Amerikaanse CVE.
En dan wordt het straks natuurlijk heel interessant om door die database heen te bladeren en te kijken naar kwetsbaarheden die alleen maar zo'n European ID hebben. En wat is dat dan? En waarom hebben de Amerikanen hem niet? Die vraag die zou ik mezelf echt wel gaan stellen dan.
En zit daar een leuke trend in?
Zeker.
Ik vind het wel een beetje pauper dat ze dan heel mooi EU overal voor hebben gezet. In plaats van de CS. Het is ook niet USVD, het is gewoon open vulnerability. Dus, en dan EUVD is echt gewoon een beetje sneu om op die manier.
Het is inderdaad sneu, maar dat klinkt bij mij ook nog eens een nieuw product van ASML.
Ja, maar dit is wat je doet als je een naam naar binnen wilt drammen ergens. Kijk naar de PTT-telecompetitie vroeger. We willen onze naam naar binnen drammen. Dus het is nu de PTT-telecompetitie. Ja, leuk bedacht, maar
de competitie, dat werd niet heel veel beter.
Nee, natuurlijk werd het niet beter, maar de naam zat er wel in.
Dat is een competitie, putje graven, tentje opzetten en tukkie.
Ja, de Ziggo-doom. Nou, dat is een verbetering, weet je. Ja, nog meer van dat soort dingen tegenwoordig. Ja, plakken er een voorvoegsel voor of zo.
Ja, of een stadion noemen naar de sponsor, ja.
Ja, of zeggen we nou nee, EU.
Doe maar niet.
Want dan ben je de EU lekker aan het promoten. Ja, ik vind het wel goed dat we in Europa zoiets doen, hoor. Daar niet van.
Of is het niet gewoon, deze is wel betrouwbaar, want komt niet uit de VS?
Nou ja, maar dat is wel een. Ik vind dat nogal een conclusie.
Dat is weer een ander verhaal of je het ermee eens bent en of het waar is. Maar als claim zie ik hem nog wel.
Nou ja, wat er natuurlijk eigenlijk heel triest is aan dit verhaal, en het is gewoon het veranderende wereldbeeld. Vroeger konden we met z'n allen gewoon onderling als security researchers wel zeggen van, nou, we hebben één database, die staat toevallig in Amerika. En we gaan wereldwijd gewoon lekker samen doen, want dat is beter voor iedereen. En we zijn nu gewoon in het alles zelf doen, want het zou nog wel eens mis kunnen gaan. En dat zie je natuurlijk overal.
Ja.
Ja. Had het CWD2 genoemd of zo?
Ja, inderdaad.
Ja. Ah ja. Ja, ja, maar maakt niet uit.
Maar ja, we hebben dus nu EUVD's.
Uft.
Extreme UV disclosures.
Ja. Even kijken, wat is er nu weer stuk? Another One Bites the Dust zie ik hier staan. Dat gaat over de politie. Amsterdamse politie en de FBI, die hebben een proxy-ding hebben ze ontmanteld. Any proxy.
Ja.
Ja.
Kent iemand die?
Nou, nu niet meer.
Nee, maar het was een hele bekende eigenlijk.
Ja.
Vertel. Nou ja, ik wou zeggen, ik denk dat dat...
Nou ja, we hebben zelfs in het verleden dat er nog wat meer Pirate Bay-achtige concurrenten waren. Speelde deze ook een rol?
Ja, maar misschien voor tante Annie?
Weet je, ja, een hostingpartij, hè?
Ja, was het een hostingpartij of was het een proxy-leverancier? Want ik denk
eigenlijk allebei een beetje.
Ja.
Maak je de data anoniem?
Op het randje, nam het niet zo nauw met... Ja.
Ja, de politie heeft een tijdje geleden ook natuurlijk een aantal waarschuwingen uitgedaan voor zogenaamde bulletproof hosters.
Ja.
Dus ja, bedrijven waarvan ze weten van, nou, of partijen, moet ik het noemen dan maar. Die nemen het niet zo nauw met wat voor materiaal er allemaal te halen valt. En je kunt natuurlijk je website aanbieden op een IP-adresje, maar dat wordt wel erg makkelijk om op een gegeven moment zo'n IP-adres dan uit de lucht te halen. Dus ja, dan ga je een proxy inzetten die dat eigenlijk een beetje verbergt.
Ja.
Het is wel heel stom om dan de illegale website op een hosting te zetten daar en daar ook de proxy te draaien. Zo van, ja, dat doen we via de proxy, maar dan wijzen we eigenlijk terug naar de provider waar het al stond, want wijst die proxy op zichzelf en daar komen ze nooit achter. Ja, dat is een beetje raar, toch?
Ja, een beetje raar, ja. Ja.
Ik ben altijd, maar goed, dat heeft hier niets met deze proxy zelf te maken, maar ik ben altijd een beetje benieuwd hoe dat dan gaat als je bij zo'n grote VPN-boeren VPN afneemt en dan gewoon probeert andersom dat te gebruiken. Ik denk dat dat niet gaat, maar...
Nou ja, een VPN, ja, we hebben een special ergens over VPN's en die is de moeite waard om nog een keer te luisteren.
Zeker.
Daar wordt al wel even goed uitgelegd hoe dat allemaal zit en dat het ook allemaal niet zo... heel erg makkelijk is, ook met een warrant, als je daar binnenvalt, om even de logjes te krijgen. Want heel veel wordt gewoon niet gelogd.
Nee, dat klopt.
Tenzij
dat
van tevoren daar een bevel ligt en ze dat vanaf dat moment gaan doen.
Kijk, stel dat er iets kapot gaat, dan heb je ook geen logging, hè? Dat is de andere kant.
Ja, dat klopt.
Dus... Ja, maar dan heb je wel wat uit te leggen.
Nee, maar goed, als jij gewoon, weet ik veel wat, een grijze hoster bent en je hebt, weet ik veel, allerlei linkjes die naar andere dingen verwijzen, dan je denkt van, nou ja, eigenlijk mag dat niet, Stichting Brein heeft overwerk. Ja, en je gaat ook, als er iets kapot gaat, ook zelf niet diagnostiek doen, hoe komt het nu? Ja, het is een hele tere balans natuurlijk.
Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk vrij veel VPN-clubs die eigenlijk gewoon zeggen van, we willen niks loggen. Dat is ook een feature natuurlijk, niet alleen altijd een bug.
Mm-hmm.
Alleen, dit soort dingen, dit was wel echt een proxy voor spullen die inderdaad gewoon duidelijk illegaal waren.
Ja, alleen maar, hè?
Ja. Dus dit is niet zeg maar van, je hebt gewoon een accountje bij dit bedrijf en er waren een paar gebruikers die wat rare dingen deden. Nee, dit is gewoon gebouwd om te obfuscaten wie er achter bepaalde websites zit.
Ja, en laten we daar duidelijk in zijn, hè, er is helemaal niets mis met anoniem op het internet en echt anoniem willen zijn. Dat kan natuurlijk, dat is perfect. Maar anoniem willen zijn omdat je boevenstreken uithaalt, dat blijft een boevenstreek. Dus dan moet je toch gewoon een keertje gepakt
worden. Helemaal mee eens.
Ja.
Helemaal mee eens.
Dat, precies dat.
Oh. Nou, dat was die.
Dat was hem al. We hebben nog twee staan, hè? Even kijken. Oh, die heb ik er allebei niet op gezet. Wie mag ik hem geven?
Ik denk dat je de volgende... even kijken hoor, ik zit even te kijken welke dat was. Die heb ik ook niet gelezen, maar ik heb
Zie je het stuk over FDN?
Ja. Ja, dus SIDN die eigenlijk zegt, ja nee, het registratiesysteem voor .nl-adressen, ja, dat is geen haalbare optie meer. Dat kunnen we echt niet zelf. Dat moet echt naar Amazon.
Ja, ik weet niet of dat staat. Volgens mij staat er meer van, het lukt ons niet zelf, want het is te moeilijk of zo. Of er worden te veel eisen gesteld.
Ja.
We moeten het anders doen. Dus als zij kunnen dat niet, dat blijkt. Wat zeggen ze?
Nou, maar dit gaat dan ook over het registratieplatform wat de Canadezen dus hebben aangeleverd.
Ja, ze hebben samen iets, voor zover ik het weet, zouden ze samen iets gaan bouwen. Dat zou de kostenbesparend zijn, want ja, je hebt ongeveer hetzelfde probleem.
Ja.
Er zijn best wel, ieder land heeft ongeveer datzelfde probleem. En de vraag is, hoe kan je dan iets maken wat je kan gebruiken over meerdere partijen? Want er zijn best wel, het is een redelijk complexe uitdaging, lijkt me.
Ja.
Het is meer dan een spreadsheetje met een paar miljoen regeltjes erin. Je moet ook daadwerkelijk heel erg veel traffic aankunnen. En alle DDoS'en en alle andere crap die je nog meer hebt en opsporingen en noem het maar. Dus daar zit best wel complexiteit in. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar wel in de knoop raken van wat moeten we nou eigenlijk doen. En het is wel jammer om te lezen dat als je dan samenwerkt, dat je er eigenlijk ook niet uitkomt.
Wat ik me eigenlijk afvraag bij dit soort dingen is, en dit gaat met name dus om het registratiesysteem zelf. Dus dit is niet de DNS-server van SIDN of zo, maar het ja, back-end gedeelte om de registratie mogelijk te maken. Dat doe je dan bijvoorbeeld met Canada en dan zeg je, ja, we hebben gekeken naar open source opties. Nou, dat is dan blijkbaar afgevallen. En dan gaan we zelf wat ontwikkelen. Maar de vraag daar die ik altijd heb is, waarom kunnen wij als SIDN, als Nederland, niet zeggen, oké, dit is voor het publieke goed. Wij maken een open source oplossing. Wij dragen bij aan de open source oplossing die blijkbaar net niet goed genoeg was.
Staat DRS5 dan niet online? Is dat geen open source, is dat geen GitHub repo?
Nou ja, zij zeggen dus dat aan vervanging toe is.
Ik ga eens even kijken of er een...
Ik geloof daar allemaal zo geen reet van. Dit lijkt me gewoon allemaal een soort excuus om dan maar te zeggen, ja, dan gaan we lekker toch naar Canada, toch?
Besteed maar weer uit, ja.
Ja, en eigenlijk hebben we bug nodig met een goede rant over betaal voor je open source. En dit kan gewoon, want volgens mij is dit gewoon een gevalletje, management technisch kunnen we dit niet rondkrijgen.
Ja, je hebt wel goede mensen nodig natuurlijk om een en ander te doen, denk ik. Zou ik dan verwachten als je zo tijd erin steekt? Gewoon blind, hè, van buitenaf?
Ja.
Ja, maar er zijn natuurlijk open source pakketten die worden ondersteund met commerciële developers, hè?
Maar dit is, weet je, is dit niet gewoon, we hebben het al uitbesteed en ja, het kan eigenlijk allemaal wel best, maar dat gaan we niet zeggen, want we hebben het al uitbesteed en we willen onderstrepen dat eigenlijk de beste keuze was, echt waar, hoor. Toch? Ik geloof hier helemaal niks van.
Ik ben bang, maar goed, dat kan ik. Ik heb dit wel eens gehoord of gelezen ergens, maar ik kan me niet meer herinneren wat de bron was. Dat dit puur gaat ook om het feit dat heel veel developers tegenwoordig niet meer bare metal kunnen coden, maar allerlei libraries en microservices en andere cloud-gebaseerde meuk bij elkaar klikken. Dat er misschien gewoon onvoldoende daadwerkelijke kennis is, althans voor hun beschikbaar, in hun marktverkenning. Want je kunt er is natuurlijk een verschil tussen die developers daadwerkelijk proberen aan te nemen, of een marktverkenning doen van, zouden we die mensen in theorie aan kunnen nemen? Kan dit in theorie gemaakt worden door iemand?
Ja.
Onvoldoende kennis in hun prijsbracket.
Ja.
Ja, maar als je altijd ontwikkelaars hebt gehad die gewend zijn om alles maar bij elkaar te jatten. En een plugin daar en een stukje daar en nog code gebruiken van iemand anders daar. En we doen ook NTP er maar bij, want dat was er al. En dan doen we zus. Ja, ga gewoon even, weet je, ouderwets beginnen bij het begin. Doe een soort functionele behoefte. Wat moeten dingen allemaal kunnen?
Maak een frameworkje en ga gewoon eens even... Ik geloof niet dat dat niet kan.
Dat aanpakken.
Wat wij dus niet zien van buitenaf is wat ze wel of niet hebben gedaan. Dat is niet...
Nee.
Het is geen overheid, dus je kan niet vragen van wat heb je nou gedaan als onderzoek? En ze zijn, voor zover ik het zie, redelijk transparant. Toen kon trouwens DRS5 niet vinden op GitHub of zo. Dat is het dan nog niet. Je weet niet precies hoe de vork in de steel zit. Je ziet wel monitoringslijnen en zo. En over dingen die op zich ook waar zijn. Het aantal domeinen neemt af. Hè. Dus echt, aantal...
Maar dat is ook omdat het duurder is geworden. En ja, vroeger was het, loonde het nog om gewoon wat domeinen voor de fun te hebben. Een paar euro per jaar.
Ja,
dat is,
zijn
die 4,5
of zo,
5? Ja, het loopt nu aardig op.
€4,25 in bulk. En dan kan je register daarboven nog zijn services verrekenen.
Dan moet je dat maar het aantal domeinen. Nu zijn dus afnemend. Op dit moment zijn er 6,1 miljoen domeinen. Dus ongeveer €24 miljoen per jaar moet je het mee doen. Dan moet je alles mee draaien. Dat is dan eigenlijk waar het op neerkomt.
Maar de helft zijn overheidswebsites, toch?
Ja, en de andere af is Anne-Jan.
De grootste by far is thuisbezorgd. Just Eat Takeaway. Voor iedere klant registreren zij een nieuw domein. Dat heet een mini-site.
Really?
Waarschuwt vanuit Horeca Nederland voor die mini-site. Want ze bouwen dus voor jou een website met je hele menukaart en zo erop. Alleen dat is dan niet van jou. Dus als je weggaat bij thuisbezorgd, ben je dat kwijt. En daar heb je voor getekend. Dus daar dat is interessant. En dan hebben ze er nu iets van 30.000 van of zo.
Een andere service die dat heel veel doet is makelaars. Voor de verkoop van een huis, even een domeintje van het huis.
Ja, dat is de nummer 2.
Oh, nou, kijk.
Nou, okay.
Van de legitieme bedrijfsmodellen heb je inderdaad makelaars en Just Eat Takeaway. Ik zal eens een keer wat cijfers...
Leuk.
Maar goed, als ik mijn huis helemaal verkocht heb... dan interesseert die mini-website me niks meer. Dat restaurant heeft daar misschien andere ideeën over.
Maar daar heb je voor gedacht.
Misschien moet je het gewoon zelf doen.
Het geldt sowieso geld. Ja.
Maar ik zit nu te kijken. Hè. Ik zie dus ik zie een quote staan van SCDN-CEO Roelof Meijer. Die zegt dit samen met onze conclusie dat opnieuw alleen zelf bouwen voor uitsluitend eigen gebruik geen haalbare optie meer is, maakt dat we uiteindelijk kozen voor samenwerking met een andere registry. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk helemaal niet gek.
Nee,
dat is toch top.
Het feit dat je dus gaat samenwerken. Alleen het ding is een beetje dat we ons dan afvragen, waarom doen jullie dit dan niet onder een open source vlag, zodat werkelijk iedereen daar profijt voor kan hebben?
Ja, en je kan zien wat er gebeurt.
En dan iets maken samen inderdaad. Met Duitsland, België, Frankrijk.
Ja.
Weet je, dat of zo. Waarom nou weer over die plomp heen?
Dus het blijft dan te veel achter de schermen voor eigenlijk iets wat bijna publiek geld is.
Inderdaad.
Zo interessant. Ja. Dus ze hebben een maatschappelijke functie, hè? Laten we het daar even op houden.
Een kamer van koophandelconstructie bedruipt mij ook een beetje qua...
Nou, bijna wel, ja.
Maar daar zijn wij in Nederland allemaal weer redelijk uniek in. Want in andere landen is het gewoon dik voor profit. Er zijn genoeg registers van landen die daar gewoon natuurlijk een cash cow uithalen. Ik heb laatst eens opgezocht wat het kost om een domein te registreren in Nieuw-Zeeland. Voor ook een grapje, overigens.
Mm-hmm.
Ja, dat was geen grapje meer. Toen dacht ik, laat maar.
Er zijn eilanden in de Stille Oceaan met van die leuke topdomein namen.
Ja, de Tokelau en noem het allemaal maar op.
Dat soort clubs,
ja.
Die bestaan er bijna van.
Nou, maar je hebt, en de toplevels vliegen je ook om de oren. Want je hebt tegenwoordig die XXX voor al die porno-sites. En je hebt het .edu voor, dat was dan voor scholen al een tijdje. Maar je hebt tegenwoordig .Amsterdam en zo. Dat soort dingen. Dat is een toplevel.
Ja.
Je schaamt je kapot. Weet je, dus dat is
punt
niet...
Friesland?
punt Friesland,
heeft
ja.
Heeft er nog geen?
Nee, dat weet ik niet. Maar dit lijkt inderdaad... En het gebeurt al. Ik heb laatst zitten kijken, ook voor een grap. Dat ik dacht van, maar dat is wel heel leuk. En dat kostte €12.000 of zo om te registreren. Nee, doe maar niet.
Laat
dat
maar.
Is gewoon in Nederland, hè?
Ik betaal gewoon €12 geloof ik per jaar. Voor dat domein alleen.
Heb je goed gelezen waar de komma stond?
Rond het jaar 2000 kon je nog een domein, als je dan vlug was, kon je echt rond een ton aan een bedrijf verkopen. Dat was echt een levendige handel, maar dat kan echt niet meer, hoor.
Nee. Nee, dat niet. Nee. Nou ja, even kijken. De laatste die op de pet, of tenminste, is dat de laatste? Ja, is één verhaal, hè? Heeft een van jullie hierop geplakt? Want ik zie weer een ander kleurtje.
Ja, dat ben ik geweest.
Ah, kijk. Oh,
daar komt hij, hoor.
Mooi.
Dat is het TCF, dus het framework voor de koekjes. Het welbekende cookie banner bullshit. TCF is definitief illegaal. Ze hebben een hoger beroep verloren.
Oeh.
Dus ze mogen stoppen met die ongein. Dit gaat over de zaak die de Belgische Data Protection Authority had aangespannen in 2022. Over dus die cookie-muren en dat real-time bidding platform. Wat ze daar ander hebben, dat dus niet mag. En dat hun consent framework, want dat is die TCF, dat is iets met, ik weet niet wat T was, maar consent framework. Waarbij ze dus een aantal van die grote websites, die oneindige cookie dingen, waarbij je al die legitimate dingen moet uitzetten. Want ja, wij vinden dat niet legitimate, maar zij wel.
Twijfelachtig dat was de T.
Transparency and consent framework staat hier.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Hoezo, nou, dat is,
hoezo transparency?
Nou ja, goed, dat is, als je het goed wil laten klinken, dan stop je dat woord erin voor je bullshit bingo.
Ja.
Maar dat wordt onder andere natuurlijk gebruikt door een heleboel grote techbedrijven en heel veel mensen. Die kennen hem wel, want dat zijn die irritante rotpop-ups waardoor de GDPR een slechte naam heeft gekregen, of de AVG. Van ja, dat komt door de AVG. Nee, dat is omdat jullie een hele slechte banner hebben gebouwd. Anyway, die zijn een hoger beroep gegaan. Maar dat is inmiddels bevestigd dat definitief gewoon stand houdt, die verdict. Dus het is per direct verboden om die real-time bidding frameworks die door TCF worden aangeboden te gebruiken in Europa.
Verboden, ja.
Ja, verboden. Ik heb het niet gelezen.
Ja,
dat precies. Ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Ik weet niet of daar... ik ben even aan het kijken. Ja, er staat hier, en dat is IAB, dat is dat grote bedrijf die daarachter zit, zeg maar. Die is dat, er staat nu inderdaad ook een uitspraak bij. Ik heb hem zo snel niet bekeken. Maar komen we op terug? Misschien dat het leuk is om ook even iets beter in te lezen dan,
ach ja,
dan nu. Maar ja, dus als het goed is, zou 80% van die rotpop-ups een heel stuk simpeler moeten worden. En het uitwisselen van real-time bidding is dus gewoon niet mogelijk. En real-time bidding is dus dat je vertelt, ik heb nu een gebruiker die nu op mijn website zit met deze kenmerken. Doe even een bod op een advertentie. Dan gaan we die tonen aan de gebruiker. En dat gebeurt dus bijna real-time. En de hoogste bieder die mag zijn advertentie dan plaatsen. Maar ja, op het moment dat jij dat natuurlijk op die manier doet en je hebt geen consent gegeven daarvoor, dan kan dat dus niet. Want jij kunt dus niet consent geven aan de adverteerder, want je weet nog niet wie het is.
Ja, dat zit wel in eigenlijk.
Ja.
Ja.
Dus stoppen met die ongein.
Ik zie een sociaal experiment aankomen. Gewoon op straat om iemand toelopen en zeggen, geeft u toestemming?
Ja.
En dan...
Ja, waarvoor? Ja, dat gaan we niet vertellen, maar je krijgt eerst, nu de advertentie te zien.
Ja, moet eerst even tekenen hier dat het oké is. Ja, maar wat oké is? Nee. Eerst
je kan er zo makkelijk omheen werken als jurist. Ik bedoel, ik ben natuurlijk geen jurist, maar als je niet van tevoren zegt, deze partijen worden het, dan kan je een speciaal bedrijf oprichten waarbij jouw klanten zich kunnen inkopen en dan verdeel je het zo onderling en dan heb je altijd de juiste partij gegeven.
Ja.
Zoiets toch? Dat zou je dan kunnen doen? Of ben
enkel is het verzenden van de data van ik heb hier een klant met deze kenmerken, dat is al illegaal.
Ah, kijk.
Ja, voor dit dan, hè?
Ja.
Pixels mag nog steeds.
Ja, ik denk dat hier nog een heleboel fallout van komt. Want ja, we hebben nu hun 80% van hun leukste tooltje afgepakt. Dus ja, nu moeten ze op zoek naar een nieuw tooltje waar ze weer mee door kunnen knutselen.
Vergeet niet.
Ja,
de belangrijkste blijft.
Nou, blijft gewoon kat en muis.
Google Advertising. Microsoft, Amazon, Google. Dat waren gewoon de grote die zich daar schuldig aan maakten.
Ja. Ja. En ik denk dat als ik een beetje weet hoe dat gaat met die toezichthouders, dat daar een redelijke dikke dwangsom op staat. Maar daar hebben ze vast weer. Ik zie hier het arrest. Even kijken of ik zo snel. Nou ja, ze zijn allemaal mooi afgelakt. Oh, er staat inderdaad wel ook een uitlegje van het real-time bidding ecosysteem.
Okay.
En dergelijke. Oh, het is ook echt netjes gescand in plaats van digitaal gelakt en zo. Het is gewoon papier wat is ingescand.
Afgeplakt met trillstroken papier met lakstiften.
Ja,
en
moet ik weer AI gebruiken om het te lezen. Ja.
Ja. Ja, waarschijnlijk. Ik zal ook eens kijken of die Nee, hij is niet OCR-ready.
Nee,
het is inderdaad gewoon een plaatje, Peter.
Ja.
Dus,
ja, maar dan kan ik hem alsnog OCR-ready.
Ik wil het wel zeggen.
Ik moet hem op maat snijden.
Ja. Maar goed, het is verboden. Ja, we moeten maar even afwachten of het ook zeer binnenkort verdwijnt. Of dat ze daar weer tijd voor gaan vragen. Want we moeten dat nu dan allemaal weer uitfaceren. Ja. Ik vind het wel een goede stap in de richting die we willen, zeg maar. Toch?
Zeker.
Ja.
Ik ben benieuwd of Lisette hier nog meer van gaat vinden. En of het de giecheltoets...
Nou, de giegel, ik vind dit niet lachen. Echt, dat is niet... het is gewoon crimineel, joh. Oh, er is wel een quoteje trouwens van Mark Zuckerberg.
Oh.
Die hebben ze gevraagd wat hij ervan vond.
Zei die?
En nee.
Ja.
Oh, dat is hem, ik hoor het meteen.
Ja, dat was hem.
Dat is de Zuckerberg scream.
De Zuckerberg scream. We zijn bij de biertip.
Ja, ik ga voor de oude herinnering deze nog een straffe Hendrik.
Een straffe Hendrik? Ja. Het is wel weer grappig dat een politieman over straffen begint.
Ja, het is Belgisch. Kom mooi mee weg, Vlaams.
Straffe Hendrik.
Okay. Straf is sterk in het Vlaams.
Ah, wel.
Schultebrouw, jongen!
Godverdamme.
Elders is aan de Schultebrouw.
Gietbier, ga even met een gietbier, man.
Ik hoop als ik thuis kom dat er dan een advies ligt. Als mijn zoon hem niet opgeslurpt.
Kijk, dat is wel beter. Dat is een brabo. Heerlijk.
Nou.
Ja, maar het risico is dat mijn zoon is ook een brabo. Dus dikke kans dat hij gewoon pleit.
Ja, nee, ik ben blij dat de brouwerij De Molen is overgenomen door Swinkels. Dus blijven nog wat biertjes behouden.
Ja, ik weet niet of we zo blij zijn met Bavaria. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
Ja, ja.
Ik zit even te kijken. Oh, het is niet volgende week al, Tido's. Hè? Het is over twee weken. Want ik wilde bijna zeggen, volgende week zijn we live vanaf Tido's. Maar dat duurt nou natuurlijk.
En het weekend erop ben je twee keer live.
Echt waar?
Ja, je waren toch op zaterdag bij Y?
Nee, dat is niet live. Nee, dat is gewoon een vergadering. Dus gewoon even kijken. Ja, en daar zijn we ook niet allemaal. Alleen mensen die daar echt iets moeten.
Bij ons wel?
Nou, dat denk ik ook niet. Nee, ja, niet iedereen wist het nog. Dus dat was een beetje een dingetje. Maar we zijn erover aan het praten met iedereen op onze Signo-groep.
Ja.
Ik weet, komen er mensen van jullie naar Tido's toe?
Ja, Elke, vorig jaar zat je in Engeland. Dit jaar heb je geen smoes meer.
Ik ben op vakantie.
Ah. Oh.
Ik ook.
Helaas.
Dus tot de 10e, de week van de 10e.
Nee, het is 31 mei en 1 juni.
Zou ik het net kunnen redden? Nou, we gaan het zien.
De Weeffabriek in Gelderop. En we gaan het volgende week nog wel een keer zeggen. Want dan zijn we gewoon nog weer live hier in de studio. En dan ga ik op zoek naar een setje gordijnen voor die achterdeur. Want we hebben nu maar even een doek opgehangen. Het is weer een hoop zon naar binnen, jongen. Moet je kijken. Dat was echt fel hier in de studio. Niet te geloven.